boven de preek staat: U is dit uw antwoord aan de Heer. Woorden van Mozes in het lied van Mozes. Is dit uw antwoord aan de Heer? En na de preek zingen we gezang 448, de eerste drie versen. Gemeente van onze Heer, als we aan David denken, dan kunnen we aan allerlei episoden uit zijn leven denken, maar ik denk toch ook aan David als de dichter van de psalmen. Aan de gevoelens die hij daarmee tot uitdrukking brengt. De boosheid, het verdriet, de vreugde. Heel het leven, samengebald, opgesloten, verwoord in die psalm. En als ik Salomo noem, dan denkt u mogelijk aan zijn wijsheid, aan de spreuken of aan het boek Prediker misschien. En Paulus, dat is de man, de schrijver, de apostel van de brieven. Moeilijke brieven vaak. En Jezus, ja, bij Jezus zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan zijn gelijkenis. Scherp, trefzeker, iedere keer weer. Zo heeft elke Bijbelse figuur heel vaak een heel specifieke manier van spreken, van uitdrukken. En zo gaat dat in het moderne leven eigenlijk ook wel. De een die kennen we vooral van zijn gedichten en een volgende die kennen we weer van zijn romans. En weer een ander die is vooral bekend vanwege zijn columns. En weer een ander, ja, die kan eigenlijk helemaal niet schrijven, dat is meer een charismatisch, een vurig spreker. Wat zou er nou eigen zijn aan Mozes? Ik denk dat het even nadenken zou kosten, maar toch zou u denk ik zoiets zeggen als, nou ja, de wetgeving, de 10 geboden, alles wat daar verder mee samenhangt. Misschien nog in het boek Deuteronomium iets van zijn preken, van zijn redenvoeringen. Maar toch, Mozes heeft ook enkele liederen geschreven. Na de uittocht, dan zingt hij, als ze daar staan aan de oever van de zee, van de Rode Zee, dan zingt hij samen met zijn zus Mirjam het lied Zingt de Heer, want hij is hoog verheven. Paarden en ruiters stortte hij in zee. En nu aan het eind van zijn leven, zingt hij opnieuw een lied. En een lied dat heeft een eigen kracht, een eigen dynamiek. Een lied blijft heel makkelijk in je geheugen hangen. Soms kun je het zelfs niet kwijtraken. Misschien hebt u dat ook wel eens. Dan hoor je dat op de radio of je komt het op een andere manier tegen. En de hele dag dan blijft dat maar doorgaan, doorzeuren soms. Ritme, rijm, klank. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. All you need is juist. En in oude tijden ging dat zo. Je wist inderdaad op all you need is love, dat volgt erop. Verhalen in versvorm kun je niet vergeten, makkelijk te onthouden. De kinderen speelden het al met het memoryspel. Nou, zoiets is dat met liederen ook. Je kunt ze niet vergeten, je kunt ze inprenten. Een preek, een reden, een uiteenzetting is vaak veel makkelijker weer vergeten. Maar een goed lied heeft een eigen kracht. En wat is nu zo belangrijk dat Mozes een lied maakt, dat hij een lied wil zingen? Het is al gezegd, Mozes nadert het einde van zijn leven. En hij is druk bezig om alles, om al zijn taken over te dragen en om vervolgens ook los te laten. Maar daardoorheen, ondanks die doelgerichte aanpak, zorg. Komt het wel goed met dit volk? Natuurlijk, hij heeft het zelf gezegd. God zelf zal voor het volk uitgaan het beloofde land in. En hij heeft een opvolger aangesteld, Jozua. Die zal het volk leiden, helpen, doen wat nodig is. En hij heeft ervoor gezorgd dat de wet, dat die geregeld zal worden voorgelezen, niet zal worden vergeten. De wet die steeds weer verwijst naar God. Maar is het genoeg? En zo schrijft Mozes dan een lied. Je zou kunnen zeggen, dat is een soort van protestsong. Zoals lang geleden het Wilhelmus ook een protestsong was. De tirannie verdrijven die mij het hart doorboort. Maar ook, en dat staat misschien alweer een beetje dichter bij ons, een kleine 40 jaar geleden zong bij een Boudewijn de Groot: wel te rusten, meneer de president. En hij klaagde alles aan wat met de oorlog, onder andere in Vietnam, te maken had. Hij ging er tegen in, protesteren, wakker schudden. Maar ook in herinnering roepen. Vergeet niet hoe zijn liefde heeft geleid. In het lied van Mozes proeven we boosheid, onbegrip. Het is een zwart-wit tekening. De goede God en het kwade volk. Hoe kan dat? Waar heeft God dat aan verdiend? Is dit uw antwoord aan de Heer? Wat is dat voor een volk? Zo ondankbaar, zo kort van geheugen. Mozes begint in dat lied te bladeren in het levensboek van Israël. Hij staat stil, dat valt me op, bij beelden die zo in de woestijn terug te vinden zijn. De woestijn waar het volk bijna 40 jaar lang doorheen is getrokken. Hij ziet de rots. Hij vergelijkt God met een rots. Hij ziet ze oprijzen daar in het landschap. Ongenaakbaar, onwrikbaar, betrouwbaar. Onwillekeurig doet dat ook denken aan die berg waarop Mozes de stem van God heeft gehoord. Waarop die geroepen is, in Gods dienst geroepen is. Onwillekeurig doet dat denken aan de Horeb ook als de plek waar Mozes verkeerde met God om de 10 geboden te ontvangen en aan het volk door te geven. God sloot een verbond met Israël. Keer op keer is God uit op het goede. Hij begint met Mozes opdat het volk bevrijding zal ondervinden. Hij geeft het volk regels opdat het hem niet zal vergeten, opdat het goed zal leven. Hij is begaan met het volk. Hij wil het recht voor het volk. En dan vermenigvuldigen de beelden zich die bij Mozes opkomen. Hij denkt aan de oertijd, aan de schepping, aan al het goede, aan al het mooie dat God geschapen heeft en dat de mens mag gebruiken, van die mag genieten. Hij heeft jou tot leven geroepen. En Mozes denkt aan de woestijn opnieuw, aan de barre omstandigheden, maar juist ook aan Gods zorg, aan zijn trouw. En Mozes denkt aan het beloofde land met al in wat ze daar zullen krijgen, de overvloed. En dan gebruikt Mozes, wij hebben het vanmorgen bezongen in dat lied van Tom Maasterpad, en we zullen het straks ook op een andere manier nog weer zingen, dan gebruikt Mozes het beeld van de arend, van de adelaar. En vermoedelijk hebben ze het dikwijls gezien daar in de woestijn. Ze hebben het gezien, die machtige vogel die boven hen zweefde, met gratie, majestueus, imponerend, met zijn scherpe ogen, snel, krachtig. En die vogel die stimuleert zijn nest dan om uit te vliegen, om te gaan. En daar gaan ze, één voor één. En hij zweeft erboven. Hij ziet hoe ze het proberen. Maar op het moment dat ze dan dreigen te vallen, dat ze uit de lucht dreigen te vallen, dan schuift die vogel naar beneden met zijn vleugels. En dan vangt hij de kleine vogel die dreigt te vallen op. Aan de ene kant geeft dat beeld ruimte. Het geeft iets van de vrijheid. Het kan, je kunt het proberen, vlieg maar uit. Maar aan de andere kant heeft het beeld ook iets van bescherming, van veiligheid. Want je kunt uiteindelijk niet vallen. Geen mens valt of hij valt in Gods armen. Het roept ook bij mij op. En het is grappig hoe dat dan gaat. Inderdaad ook weer een lied. Een lied van Barnard. Geïnspireerd door Paulus. Mens, je bent geroepen om te leven. Dus niet om thuis te blijven zitten. Maar om te leven. Maar tegelijkertijd. Als een mens dan dreigt te vallen. Als hij struikelt. Als er dingen gebeuren die niet goed zijn in Gods oog. Dan nog is daar Christus die geleden heeft voor onze zonde. Dan nog is daar de Vader die met zijn wijd open armen klaar staat om zijn kind te omarmen. Hoe kan het nou dat dat volk ontrouw is, dat het niet wil? Hoe kan het nou dat ze Gods kinderen niet willen heten? Het is een bitter raadsel. Waarom toch kozen ze voor andere goden, voor nepgoden? Mozes wil een antwoord hebben. Hij worstelt ermee. God zelf worstelt ermee. Ze zijn gebracht in het land van melk en honing, in het land van overvloed. Maar uitgerekend dat land maakt hen vatzig en vet. Verzadigd, dik en rond. Dat klinkt ver weg. Heel dat lied van Mozes klinkt ver weg. Ooit eens, 3, misschien nog wel meer 1000 jaar geleden. Is het dan toevallig dat ik in de afgelopen week weer ergens een berichtje tegenkom in de krant over dreigend overgewicht in Nederland. Obesitas heet dat met een mooi woord in medische termen. Overgewicht neemt toe. En het gaat misschien niet eens hier in dit lied om de weegschaal, waarop we kritisch kijken dat er weer een pondje bijgekomen is. Het gaat om een houding, om een sfeer. Het is het beeld van zelfgenoegzaamheid, dat vette, dat dikkige. Het is het beeld van niet meer in beweging komen, niet meer aangesproken willen worden. Het is het niet meer voor God, niet meer voor het geloof, niet meer voor een ander opstaan en verder gaan. Het zelf, het eigen genoegen, het eigen genieten. Het bezit. Vooral ook dat het bezit, dat komt voorop te staan. In de Bijbel heet dat dan dat Israël gaat buigen voor de Baals en de Astartes. Voor de goden van vruchtbaarheid en groei. Ze offeren op de altaren van meer, van groter, van rijker. Maar, zegt Mozes vertwijfeld, hebben die dan de rijkdom gebracht? Hebben die je dan geholpen? Of is het toch een ander? Er was eens een gans. In de lente op weg naar het hoge noorden. Het was een vrije vogel. Gelukkig met zijn leven. Niet dat het altijd even gemakkelijk ging hoor, dat niet. Er waren dagen dat hij weinig voedsel kon vinden. En soms gebeurde het dat er veel en veel te veel vogels waren. En dat ze elkaar verdrongen. Maar toch, hij vond dat hij best een goed leven had. En op een dag vloog hij over Nederland. En hij zag ergens een boerderij waar tamme ganzen werden gevoerd. En hij dook naar beneden. En hij ging tussen de andere ganzen inzitten en at smakelijk van de graankorrels die de boer daar had uitgestrooid. Ze smaakten hem goed. En de omgeving was plezierig. Hij maakte al snel goede vrienden met de andere ganzen. Nee, je zou kunnen zeggen, hij voelde zich thuis. Eerst dacht hij, ik blijf nog een dag. Dan ga ik verder. Maar later nou een week. En weer later een maand. Tot het herfst werd. En opnieuw trokken de wilde ganzen over, maar dan in omgekeerde richting. Vertrouwd gekrijs. En er begon iets te leven in zijn hart. Zijn verlangen werd gewekt. En hij sloeg zijn vleugels uit. Hij probeerde te fladderen. Maar hij zakte naar beneden. Want hij was dik en zwaar geworden. Zijn vleugels droegen hem niet meer. Het ging gewoon niet. Nou ja, dacht hij. Wat geeft het? Ik heb hier toch een goed en veilig leven. Wat zal ik me ook druk maken? En in het volgende seizoen kwamen opnieuw de ganzen over. Opnieuw die onrust. En hij probeerde het nog weer even, maar nee. Jaar na jaar, steeds zwakker werd de hartstocht. Steeds minder heftig waren de reacties als de ganzen overkwamen. Totdat er een dag kwam dat hij niet meer reageerde. Hij was vergeten wie of wat hij was, waar hij vandaan kwam, waar hij naartoe ging. Hoe hij eens had geleefd als een vrije vogel. Vandaag worden brood en wijn aan u aangereikt. Het zijn tekenen van Gods overvloed. En deze tekenen willen u vandaag in herinnering brengen welke gave Hij ons gegeven heeft in Jezus Christus, wat Hij voor ons heeft overgehad. Amen.